Welkom bij Reimagining Healthcare, een podcastserie over medische innovatie, mede mogelijk gemaakt door Novartis Nederland in samenwerking met Zorgvisie. Vandaag kijken we naar de wereld van de nucleaire geneeskunde en medische isotopen. En dat doen we samen met Vinod Ramdan-Lalal van de NRG Petten Pallas, met Serge Elemans, Global Lead Medische Isotopen van Novartis. Hoe maken we van Nederland de wereldwijde hotspot voor de nucleaire geneeskunde? Gespreksleider Simon Broersma.
Serge en Vinod, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
We hebben het vandaag over medische isotopen en nucleaire geneeskunde in Nederland. Ten eerste de vraag voor mensen die dat nog niet zo scherp hebben. Wat zijn eigenlijk medische isotopen?
Nou, medische isotopen zijn eigenlijk dat zijn radioactieve geneesmiddelen. In de zin dat het altijd bestaat uit een radioactief deel van het medicijn. En daaraan gekoppeld een ligand of een molecuul. Wat het radioactieve stofje eigenlijk brengt in het lichaam naar waar kankercellen zitten. En dat kan eigenlijk op dat heeft eigenlijk twee verschillende toepassingen. Dat kan zijn om diagnostiek te plegen, dus om te zien waar en of er kankercellen van een bepaald soort in het lichaam aanwezig zijn. Of als therapie, waarbij je eigenlijk schade toebrengt aan de kankercellen, heel specifiek en heel lokaal, door middel van de radioactiviteit die het medicijn uitstraalt.
Oké, en er zijn dus medische isotopen, die worden met name voor behandelingen tegen kanker gebruikt of alleen maar? Of zijn er ook nog andere toepassingen?
Nou, diagnostiek zijn er nog wel wat andere toepassingen. Bijvoorbeeld ook rondom het opsporen van ziekte rondom het hart. Maar de therapie-isotopen worden inderdaad uitsluitend voor kanker gebruikt.
Oké. En dat is dus die isotoop, dat is een onderdeel van een behandeling, van een medicijn. En dat bestaat uit meerdere onderdelen.
Ja, dat klopt. Dus het mooie van een isotoop is dat als je het bestraalt in een reactor of in een cyclotron, dan activeer je eigenlijk het isotoop. En dan geeft dat isotoop een bepaalde straling af. En dat kan gammastraling zijn, beta of alfa. En elk heeft een andere eigenschap. En als je die straling dicht bij een kankercel brengt, ja, dan vernietigt dat eigenlijk alleen het zieke weefsel en het gezonde blijft nog intact. Of zoals Serge al zei, dat je het kan zien op een scan voor diagnostiek. Dus dat is het mooie van een isotoop.
Nou, klinkt radioactief iets. Dat klinkt best eng eigenlijk, hè, voor de leek. Is dat ook gevaarlijk?
Ja, het is ook gevaarlijk. Hè, dus je moet er goed mee omgaan. Dus zowel in het maken van medische isotopen, radioactief materiaal, als het vervoeren, als het afval. Maar voor patiënten vergelijken we het ook wel eens met een wintersport. Dat als je een weekje gaat wintersporten, dan krijg je doorgaans meer straling binnen dan bij een typische behandeling met een medische isotoop.
Oké, want die straling
is overal aanwezig.
En dit is nu alleen een toegepaste straling.
Ja, dus het is vooral toegepast en ook heel erg specifiek op alleen het zieke weefsel.
Oké, dus waar we het hier hebben over medische isotopen, radioactiviteit, dat is allemaal eigenlijk heel relatief. Voor de ontvanger daarvan.
Zeker.
In de nucleaire geneeskunde worden alleen isotopen gebruikt die ook geschikt zijn om in het lichaam toe te passen. En dat heeft dan met name te maken met de mate van radioactiviteit die zo'n isotoop uitstraalt. De dracht in het lichaam, dus hoe ver het in het lichaam uitstraalt. Als ook wat we noemen de halfwaardetijd. Dus de tijd waarin de radioactiviteit eigenlijk met de helft afneemt. Want je wil namelijk niet dat een isotoop te lang actief blijft in het lichaam. Maar je wil ook niet dat het te kort actief is. Want je wil wel schade kunnen toebrengen aan de kankercellen. Dus er zijn een aantal isotopen. Er zijn echt onwijs veel isotopen, honderden. Maar er zijn echt maar een aantal die geschikt zijn voor therapeutische doeleinden. Dus.
Oké. En nou is de behandeling van kanker is natuurlijk al best wel lang en daar worden grote stappen in gemaakt. In hoeverre zijn die medische isotopen, wat doen die anders dan de traditionele behandelingen?
Ja, dus iedereen kent denk ik wel iemand die een chemokuur heeft gehad. En dan heb je enorm veel bijwerking omdat je eigenlijk een goedje ingespoten krijgt die heel veel schade aanbrengt aan het lichaam. Dus ook aan het gezonde weefsel. En het mooie aan een medisch isotoop, en zeker gecombineerd met een molecuul dat specifiek naar een kankercel gaat of naar een ziek weefsel, ja, dan betekent het eigenlijk dat je heel weinig bijwerking hebt en dat de kwaliteit van leven beter wordt. En dat is echt uniek. Dus zowel de ontwikkeling van het maken van een aantal medische isotopen voor therapie, als ook de ontwikkeling in het biolandschap met nieuwe moleculen die steeds specifieker naar alleen een kankercel kunnen gaan.
Ja, en als je het vergelijkt bijvoorbeeld met het bestralen, wat ook een traditionele vorm van behandeling van kanker is. Het bestralen gaat eigenlijk van buiten naar binnen.
Klopt.
En maakt alles stuk wat het daar wat het tegenkomt. In gewone mensentaal gezegd. En bij medische isotopen werkt dat dus anders.
Ja, dus dat is exact het verschil. Dus de straling is hetzelfde. Alleen alles wat met straling in aanraking komt, ja, dat gaat kapot. Dus zowel het gezonde als het zieke. En met een medische isotoop gecombineerd met een molecuul gaat het alleen naar het zieke. En dan geef je heel lokaal, heel specifiek een dosis straling af die voor iemand is berekend.
Ja. Nou, heb ik een beetje een beeld gekregen van wat nou een isotoop is en hoe dat nou anders is dan die traditionele behandeling. Wij zijn in Nederland eigenlijk best wel een grote speler internationaal op het gebied van de isotopen.
Enorm. Ja, dus een medische isotoop bestaat eigenlijk uit 3 bestandsdelen als je het helemaal plat slaat. Dus je moet eerst een isotoop activeren. Dat kan je doen in een reactor of met een cyclotron. Maar vervolgens met het activeren komen er heel veel isotopen vrij. Maar je wil eigenlijk er maar eentje gebruiken die aan een medicijn wil koppelen. En daarvoor moet je het zuiveren. Dat is de tweede stap. En als je dan een gezuiverd isotoop hebt, dan koppel je dat aan een target of een molecuul. En dan heb je een geneesmiddel. En met name die eerste 2 stappen, dus de ontwikkeling van nieuwe productiemethodes en het bestralen in reactoren, waaronder in petten bij de hoogfluxreactor, als in de toekomst bij de Pallasreactor, als het hele opzuiveren bij de academie en het doen van klinisch onderzoek, ja, daar is Nederland echt een van de koplopers in.
Ja, want dat is misschien ook goed om even te bespreken. De hoogfluxreactor, die staat in petten. Dat is de plek in Nederland en een van de weinige plekken waar deze medische isotopen gemaakt worden. Dat is dus nu die hoogfluxreactor en daar komt nog een nieuwe reactor.
Ja, dus de hoogfluxreactor is een kleine 60 jaar oud of 60 jaar jong. Dus daar zijn we heel trots op. En ja, met die hoogfluxreactor leveren wij 80% van alle isotopen in Nederland en ongeveer 1/3 van de hele wereldmarkt. Maar de HFR, zoals wij hem afkorten, die heeft een technische eindlevensduur. Dus op Prinsjesdag afgelopen jaar, 2023, heeft de overheid besloten om een nieuwe Pallasreactor te financieren. Die we momenteel ook aan het bouwen zijn op dezelfde site in Petten.
En wanneer is die klaar?
Begin 2030.
Oké, en kan die ook nog andere dingen of betere dingen dan de oude reactor?
Ja, de oude reactor die was volledig gericht eerst op energieonderzoek. En daar hebben we in de jaren 80 medische isotopen aan toegevoegd. Maar de Pallasreactor is specifiek ontwikkeld en ontworpen om ook gewoon in grote hoeveelheden medische isotopen te kunnen produceren. Met name omdat we verwachten dat die markt in de aankomende decennia met een factor 5 toeneemt. Dus de Pallasreactor heeft meer capaciteit en richt zich met name op medische isotopen. Zowel voor diagnostiek als voor therapie.
Wat dat betreft ook wel erg interessant, even buiten Pallas en HFR om. Maar in Europa hebben we eigenlijk een heel fijnmazig netwerk van dit soort reactoren. Hè, dus die in staat zijn om medische isotopen te activeren. Dat is ook wel waarom in Europa en ook zeker in Nederland de bakermat is van deze therapieën. Als je bijvoorbeeld naar het Noord-Amerikaanse continent kijkt, dan heb je eigenlijk maar 1 reactor op het hele Noord-Amerikaanse continent die op grotere schaal medische isotopen kan activeren. Dus daar heb je echt met een ben je weer afhankelijk van het importeren vanuit Europa of op andere manieren kijken hoe je dat daar voor elkaar kan krijgen. Maar in Europa zijn we eigenlijk best verwend met de HFR en in België staat ook een hele grote research reactor. En er zijn nog wat andere initiatieven onderweg ook.
Is dat toeval dat het net Nederland en België dat zeg maar de 2 plekken zijn waar een hele grote hoeveelheid van deze isotopen gemaakt worden? Of hoe komt dat?
Ja, het is niet echt toeval. Het is wel nodig voor elkaar. Dat kan ik zeggen. Dus een kernreactor, met name voor de productie van medische isotopen, kan niet 365 dagen in een jaar draaien. Omdat je onderhoudstops hebt. Je moet onderhoud plegen, je moet bepaalde componenten vervangen. Dus de HFR die draait ongeveer 260, 265 dagen per jaar. Dus wij in nauwe samenwerking met de Belgische reactor stemmen altijd de schema's enorm op elkaar af. Zodat wij er gezamenlijk voor zorgen dat de markt het hele jaar toegang heeft tot nucleaire medicijnen. Met name door die halfwaardetijd. Dat wordt niet door iedereen altijd begrepen. Maar bijvoorbeeld een bepaald isotoop die kan maar 6 of 7 dagen houdbaar zijn. En dan is die weg. Dus je moet continue aanvoer hebben van nieuwe isotopen. En daarom is die afstemming van die schema's zo belangrijk. En de BE2, zo heet die reactor in België, en de HFR, die komen ongeveer uit dezelfde tijd. Toen was er heel veel behoefte aan nieuwe ontwikkelingen van kernenergie en kernreactoren. Maar in de politiek gaat het soms heen en weer. Dus nu zijn ook in België veel nieuwe initiatieven voor een opvolging.
Oké, want het is echt. Nu is het moment daar, de tijd is rijp om hier een volgende stap in te zetten.
Ja, dus omdat alle reactoren, met name op het Europese continent rondom dezelfde bouwjaar zijn gemaakt, komt iedereen in de buurt van dat technische einde. Dus het is wel het moment inderdaad in Frankrijk, in België, in Duitsland om te kijken naar nieuwe initiatieven.
Ja. Nou, je raakt wel een mooi punt, Vinod, want binnen de nucleaire geneeskunde is één zaak eigenlijk heel anders dan bij de distributie van andere type medicijnen. En dat is de logistiek. Dus die halfwaardetijd die maakt eigenlijk dat zo'n patiëntendosis eigenlijk heel kort houdbaar is. Dus met de isotopen die we op dit moment gebruiken, maximaal een dag of 7. En dat is eigenlijk al erg lang. En dat betekent eigenlijk dat elke dosis wordt heel patiëntenspecifiek gemaakt. Dus voor een bepaalde patiënt op een bepaalde datum, op een bepaald uur zelfs. En daar zit eigenlijk geen speling in. Dus op het moment dat zoiets een dag te laat aankomt, dan kan het eigenlijk al niet meer gebruikt worden voor de patiënt. En dat maakt dat je een heel gecompliceerd, of in ieder geval een uitgebreid logistiek netwerk nodig hebt om deze radioactieve stoffen, die het toch zijn, te kunnen vervoeren via de weg en via de lucht.
Ja, ik kan me voorstellen dat het heel erg gericht is op precies op tijd leveren. Ik kan me ook voorstellen dat een isotoop met die verder weg moet, dat die op een andere manier gemaakt wordt dan eentje die om de hoek gebruikt gaat worden.
Nou, hij wordt niet eens anders gemaakt, maar ik gebruik altijd het het voorbeeld van wat wij maken in het zuiden van het land, hè, waar we dus met die isotopen intern bezig zijn om die, als ze uit de reactor zijn gekomen, om die te verwerken, zodat ze naar de faciliteiten kunnen waar de eindproducten van worden gemaakt, is dat wij ijsblokken maken die eigenlijk expres te groot zijn, omdat we eigenlijk weten hoe groot dat ijsblok, wat er zal zijn weggesmolten op het moment dat we dat het aankomt in de productiefaciliteit. En we kunnen eigenlijk niks doen om dat smelten tegen te gaan. Hè. Dus je kunt het niet koelen of je kunt het niet op een bepaalde manier opslaan of vervoeren, waardoor het minder snel vervalt. Nee, de vervaltijd is gewoon een gegeven, een natuurkundig gegeven. En daar kun je verder niks aan doen, behalve dan dus zorgen dat je genoeg maakt, zodat het op het moment dat het daadwerkelijk gebruikt wordt, nog van voldoende hoeveelheid en kwaliteit is.
Ja, dus eigenlijk dat je te veel maakt, zodat er genoeg overblijft.
Precies.
Ja, dus dat is één punt. Dat is een mooi punt, Serge. En een ander punt is natuurlijk een stukje innovatie. Dus de eigenschappen van een isotoop kan je niet veranderen. Maar de wijze waarop je een isotoop maakt, kan wel. En om een voorbeeld te geven, je kan een generator maken, wat niets anders is dan dat de moederisotoop nog onderdeel is van het product wat je levert, die bijvoorbeeld 60 dagen houdbaar is. En dan kan je elke dag op locatie waar de patiënten behandelt het isotoop onttrekken en aan de patiënt toedienen. En dat kan je dan heb je wat minder last van transport of logistieke problemen of een file of wat er dan ook is. Dus innovatie is wel ook een belangrijk element om dit soort uitdagingen eigenlijk te tackelen.
Ja, nou moet ik zeggen, hoe die innovatie er precies uitziet, dat is voor mij ook een beetje abacadabra. Daar hebben we natuurlijk ontzettend goede specialisten voor. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, is hoe is jullie samenwerking dan eigenlijk? Hoe verhouden jullie je tot elkaar in zo'n innovatie, in zo'n productie? Serge?
Nou ja, allereerst zijn we eigenlijk al sinds 2008 denk ik aan elkaar verbonden, in de zin van dat wij de bestralings capaciteit afnemen van de HVR en PETA. Hè. Dus we hebben een niet radioactieve grondstof die gaat in de HVR of in de BR2 of in een andere reactor als dat zo zou zijn. Gemiddeld 7 dagen wordt die geplaatst in de HVR, dicht bij de kern van de reactor. De reactor die produceert met name neutronen. En die neutronen die bombarderen eigenlijk 7 dagen lang die niet radioactieve grondstof, waardoor die grondstof dus radioactief wordt. En dan krijgen wij het terug uit PETten en dan verwerken wij het verder tot een halffabrikaat, wat dan doorgaat naar de faciliteiten van de wachters waarin het eindproduct wordt gemaakt. Dus we zijn met name afnemer van de HVR, maar in de afgelopen 10, 15 jaar trekken we veel met elkaar op om eigenlijk vooral veel data te delen. Wat wij zien voor bijzonderheden die uit de producties komen. Zaken die afwijkend zijn in positieve of in negatieve zin. En hoe we daar met elkaar voor kunnen zorgen dat het zo betrouwbaar mogelijk is. Want dat is in ons aller belang. Dat we gewoon van tevoren eigenlijk al precies weten wat we gaan krijgen en hoeveel. En zodat we daar onze producties op kunnen plannen.
Ja, dus aan de ene kant is het een stukje productie, leverancier en klant. En aan de andere kant is het samenwerken in partnerschap om de kwaliteit te verhogen, om te innoveren.
Ja, dat klopt. Dus NRG Pallas, misschien is dat goed om te benoemen, is met het besluit van de overheid om te investeren in een nieuwe reactor, is ook het besluit genomen dat wij langzaam een staatsdeelneming worden. En een van onze ambities en onze missie is de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van nucleaire medicijnen. En vanuit PETTEN leveren wij ongeveer aan 96 landen. Dus inderdaad, Novartis is een klant, maar zo zijn er veel meer. En proberen we echt de markt voor nucleaire geneeskunde een stap verder te brengen met de industrie. Maar aan de andere kant is er ook een enorme samenwerking met de academie. Dus wij hebben afgelopen jaar een nieuwe faciliteit geopend, het Field Lab noemen we dat. En dat is een consortium met inmiddels 10 industriële partijen en ongeveer 8 academische partijen. Waarbij wij echt nieuw onderzoek stimuleren voor ook kleinere aandoeningen bijvoorbeeld. Kleine indicaties die voor de industrie nog niet interessant zijn. Omdat er gewoon te weinig patiënten zijn. Maar dat zijn wel patiënten die nu geen toegang hebben tot een behandeling.
Ja, en die zitten dus in de academie. Zijn die natuurlijk wel heel belangrijk. En ik kan me ook voorstellen dat je bijvoorbeeld met de UMC's daarin heel erg samenwerkt. Omdat het die hoogcomplexe, hele kleine, weinig voorkomende ziekten zijn met een behandeling die echt op maat moet zijn. Dus aan de ene kant die kleine, aan de andere kant heb je dus het commerciële, de grote.
Ja, en het mooie vanuit NRG Pallas is dat wij zitten daartussenin. Dus wij koppelen heel vaak een academische partij in een vroege fase al met een industriële partij. Dat kan een Novartis zijn, maar dat kan ook een andere zijn. Om te kijken van, joh, wat is er nou voor nodig om deze innovatie naar de markt te brengen? Want heel vaak worden er bepaalde dingen vergeten. Wordt het patent onvoldoende goed aangevraagd? Of wordt er bepaalde data niet goed verzameld? En daar spelen wij een belangrijke rol in, om echt een brugfunctie te fungeren tussen verschillende partijen. En ja, ik denk een van de eigenschappen vanuit NRG Pallas is dat we dat altijd non-exclusief doen. Dus wij vinden het vooral van belang dat iedereen toegang heeft en niet één iemand.
En daarmee behoud je ook je onafhankelijke positie ten opzichte van al die partijen waarschijnlijk.
Ja, precies. Dus zo proberen we dat te doen.
Ik denk dat juist die combinatie elkaar ook kan versterken. Hè? Dus wat we eigenlijk zien is dat de innovatie begint natuurlijk bij vaak kleinschalig. Hè? En op het moment dat alles is uitgekristalliseerd, dan kun je producten echt grootschalig naar de markt brengen. Dat is waar we bij Novartis natuurlijk elke dag mee bezig zijn. Maar dat kan niet zonder dat Pallas, HVR ook meedenkt in hoe kunnen we nou samen die schaalvergroting ook echt mogelijk maken. Hè? Want dit is echt wel een factor x groter dan hoe 10 jaar geleden het landschap eruit zag. En dit is toch wel wat je met elkaar ook moet tackelen. Van hoe krijgen we dit logistiek voor elkaar? Hoe krijgen we dit technisch voor elkaar? En,
misschien even leuk om dan te schetsen. Je zegt van het ziet er heel anders uit dan 10 jaar geleden. Wat zijn die ontwikkelingen geweest? Ten opzichte van 10 jaar geleden was het... Ja, hoe was het toen?
Nou ja, radioligandtherapie of nucleaire geneeskunde wordt eigenlijk al erg lang toegepast. Hoor. Echt vanaf de jaren 80 of misschien zelfs al iets eerder. Maar in ieder geval zeker vanuit de jaren 80. En dat werd eigenlijk altijd in de academische centra vooral gedaan. Hè? Dus in de UMC's. Voorloper in Nederland is daar bijvoorbeeld het Erasmus MC in Rotterdam geweest. Die deden al radioligandtherapie als in echt therapeutische toepassing. Dus in de jaren 80 en 90. Maar dat werd eigenlijk allemaal op kleine schaal voor hun eigen patiëntenpopulatie gedaan. Dat was veel ook pionieren. Hè? Hartstikke mooi. En een groot gedeelte van de wat we toen nucleaire geneeskunde noemden 10 jaar geleden was diagnostiek. Ja, dus er werd meer diagnostiek gedaan dan behandeling. En je ziet eigenlijk nu, maar dat is eigenlijk pas van de laatste jaren, dat je schaalvergroting ziet. Dat je ziet dat grotere partijen instappen. Zoals een Novartis, maar niet alleen Novartis. Er zijn ook andere partijen die echt dit als een platform zien waarmee gewoon heel veel patiënten geholpen kunnen worden en kunnen gaan worden in de toekomst. En daarom zie je dus die schaalvergroting. Hè? Dus je ziet dat veel meer patiënten toegang krijgen. Het is niet alleen maar meer in de UMC's, maar het is ook in de periferie. Waar je voor dit soort therapieën terecht kan of in de nabije toekomst terecht kan.
Ja, die therapieën die worden veel meer opgeschaald. Is dit ook de toekomst van behandeling van kanker? In de wereld, of is dit één van de richtingen?
Ja, dat is een goede vraag. Het is zeker één van de richtingen. En wij denken dat nucleaire geneeskunde een belangrijke rol zal spelen in het hele palet. En misschien nog wel in aanvulling op wat Serge net gaf en wat ook wel een beetje voor de verbeelding spreekt, is vroeger werd er ook wel brachytherapie gedaan. En brachytherapie is dat er bijvoorbeeld een bepaald naaldje wordt geactiveerd en dat naaldje wordt dan bijvoorbeeld in de prostaat gebracht. Nou, iedereen die een prostaat heeft, die kan zich daar wel een bepaald beeld bij inbeelden. En wat de ontwikkeling echt is geweest de laatste jaren, is dat met name nu gewoon met een vloeistof via een infuus, dan zelf naar die prostaat gaat. Dus dat je eigenlijk zonder enige schade aan de buitenkant toch een plaatselijke behandeling hebt. En omdat dat zo specifiek is voor alleen een bepaalde aandoening, denk ik dat het niet meer weg te denken is uit het toekomstbeeld voor de geneeskunde in de breedte.
Ja, je zegt eigenlijk, het is niet alleen de kwaliteit van de behandeling is beter. Daar hebben we het in het begin ook over gehad. Hè, dat alleen de verkeerde cellen worden aangevallen. Maar ook de patiëntervaring wordt beter.
Zeker.
Zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we in Nederland een hele mooie reactor hebben en nog een nieuwe gaan krijgen. Profileert Nederland zich ook op het gebied van nucleaire geneeskunde in de wereld?
Ja, dus zeker aan de voorkant. Hè. Dus we hebben een hele sterke academie. En we hebben met bijvoorbeeld ook een Urenco en een NRG Pallas ook een redelijk sterke infrastructuur aan de voorkant van de keten. En daar lopen we echt voor. Maar ik denk dat we nog stappen kunnen zetten over ook het aantrekken van de industrie. Omdat met de eigenschappen van de isotoop is het gewoon heel fijn om na het bestralen heel dichtbij ook het isotoop te zuiveren en te koppelen aan een uiteindelijk eindproduct. En ik denk dat we daar nog stappen kunnen zetten. En daar speelt Nederland een grote rol ook om de nucleaire geneeskunde in den breedte meer zichtbaar en bekend te maken, ook in de ziekenhuizen, voor het daadwerkelijke gebruik.
Dus de academie, het onderzoek, daarin zijn wij al een soort marktleider in de wereld, als je het op die manier kan noemen. Nu is het ook nog in het opschalen, kunnen we de volgende stappen zetten.
Ja, dat klopt. Dat weet Serge waarschijnlijk nog beter. Er zijn nog niet zo heel veel geregistreerde medicijnen op de markt. Dus die markt die gaat de aankomende 2 decennia met een factor 5 verdubbelen. Daarbij zijn er meer spelers nodig die het daadwerkelijk naar de markt brengen.
Ja, wat je ook ziet is in Nederland hebben we eigenlijk best een unieke positie in de zin dat we dus eigenlijk tussen in Europa tussen die twee grootste onderzoeksreactoren ingelegen zijn. Maar ook bij meerdere grote vliegvelden. Dus ik spreek over Schiphol, maar ook over Brussel en over Düsseldorf bijvoorbeeld. Frankfurt zelfs ook wel. Waarbij je, en nogmaals vanwege die complexe logistieke situatie van het vervoeren van medische isotopen, ben je als Nederland eigenlijk perfect gesitueerd in de wereld zelfs. Om die producten ook echt zo snel mogelijk bij de patiënten te krijgen. Hè? Want hoe minder verlies je hoeft te maken op je ijsblok, hoe beter het natuurlijk is.
Ik kan me voorstellen, ik als leek maak eigenlijk de vergelijking met een heel ander groot exportproduct van Nederland. Het zijn de bloemen.
Tulpen, ja, klopt.
Ja,
nee, is exact hetzelfde. Hè? Dus een tulp, als je hem net koopt bij de bloemist, dan ziet hij er prachtig uit. En na een week is hij toch wat minder.
Dus je moet snel kunnen leveren naar heel veel verschillende plekken in de wereld.
Klopt.
En dat kunnen we wel. Maar ja, dan komen we alweer met hele andere grote vraagstukken. Een uitbreiding van Schiphol of inkrimping van Schiphol. Een nieuwe. Laten we het daar nu maar niet over hebben. Hè?
Dat is een goed idee.
Nee. Misschien wel goed om nog even aan het einde van dit gesprek jullie allebei nog even te vragen. We hebben het net over 10 jaar geleden gehad. Hoe zien jullie de toekomst voor Nederland als gidsland van de nucleaire geneeskunde? Of wat willen jullie nog meegeven?
Ja, wat ik zou willen meegeven vanuit NRG Pallas, wat ik net aangaf, is ik denk dat de infrastructuur aan de beginfase van het nucleaire geneeskundige proces goed georganiseerd is. Hè, met een Urenco die een grondstoffen maakt, met een NRG Pallas die met een reactor kan activeren. Dat we ook de volgende stappen kunnen zetten naast de academie in het verder opschalen van de ontwikkelde medicijnen uit Nederland. En het zou echt enorm mooi zijn, niet alleen voor Nederland, maar voor Europa, voor de wereld, als wij de translatie kunnen maken, zoals we dat noemen, vanuit de academie naar de patiënt. En dat er over die hele keten ook de infrastructuur aanwezig is. Dus het gaat niet alleen over een kernreactor die kan activeren. Het gaat ook over behandelkamers. Maar het gaat ook in de behandelkamers over de toiletten en het afvoeren van radioactief urine bijvoorbeeld. Dus over die hele keten moeten we nog een stap zetten. En ik hoop dat er vanuit Nederland echt innovaties de eindstreep halen. Zodat we niet alleen goed zijn in het ontwikkelen, maar ook in het opschalen en implementeren. Dus dat hoop ik met de komst van straks een Pallas-reactor.
Heel mooi. En dan nog even. Ter verduidelijking, worden deze stappen al gezet of moeten we hier echt nog
Je ziet langzaam ontwikkelingen komen. Dus een mooi voorbeeld die dat onderstreept is, ik denk dat we met een hele hoop industrie en academische partijen een groeifonds aanvraag aan het maken zijn. Om te kijken hoe we de keten vanuit Nederland verder kunnen structureren, beter kunnen samenwerken, data kunnen delen, zodat we als industrie een volgende stap kunnen zetten. Maar ik denk dat we daar nog wel aan de beginfase staan. En nog zeker niet aan het eind.
Heel duidelijk. Serge, wil je daar nog wat aan toevoegen?
Ja, ik denk vanuit Novartis gesproken zijn we op dit moment bezig met het bouwen van een enorme faciliteit in het zuiden van het land, in Baarle-Nassau. Waarin we op kunnen schalen om die isotopenproductie mogelijk te maken. Maar ik denk dat daar nog wel in Nederland kennen we echt wel heel wat innovatieve bedrijven die daarin hopelijk in de komende jaren ook hun steentje kunnen bijdragen. Hè. Dus we zijn, je kunt je voorstellen dat je productie van radioactieve isotopen kun je niet open en bloot doen. Hè. Dus dat gaat allemaal in afgeschermde, wat wij dan hotcellen noemen. Hè. Dus er zijn productielijnen die helemaal afgeschermd zijn met lood en loodglas. En die industrie is nog relatief klein, omdat dit is eigenlijk een opkomende platform is, hè, van therapieën. Dus ik hoop eigenlijk dat ook Nederlandse innovatieve bedrijven daarin zullen stappen en het mogelijk kunnen maken dat niet alleen Novartis, maar ook allerlei andere partijen op grotere schaal hier in Nederland die radioligandtherapie medicijnen kunnen produceren.
En niet alleen produceren, maar ook kunnen vervoeren.
Precies.
En kunnen gebruiken. En dat dan ook uiteindelijk nog de patiënt daar nog heel veel voordeel bij heeft.
Absoluut.
Dank jullie wel.
Jij ook.